Goedemiddag, broeders, zusters en vrienden. Ik wilde u meenemen naar Lucas 13. Ze hebben mij vroeger geleerd dat een preek bestaat uit 3 punten... plus eventueel een praktische toepassing. Ik ben er altijd slecht in geweest en ik heb bedacht dat ik vanmiddag dan maar 3 preken tegelijk zal houden. Naar aanleiding van 3 perikopen, heet zoiets, uit Lucas 13. Een 3-luik dus eigenlijk. Er staat in Lucas 13, en er waren te diezelfde tijd enige tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welke bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen, meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest, boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee, zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18 op welke de toren in Siloam viel en doodde ze, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee, zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En hij zeide deze gelijkenis. Een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard, en hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier, zie, ik kom nu 3 jaren zoeken de vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde. En hij antwoordde, zeide tot hem, heren, laat hem ook nog 1 jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. En hij leerde op de Sabbat in een der synagogen en ziet, er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaren lang gehad had. En ze was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus haar ziende, riep haar tot zich en zeide tot haar, vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde de handen op haar en zij werd terstond weder recht en verheerlijkte God. En de overste der synagogen, kwalijk nemende dat Jezus op de Sabbat genezen had, en antwoordde en zeide tot de scharen, er zijn 6 dagen in welke men moet werken. Kom dan in dezelfde en laat u genezen, en niet op de dag des Sabbats. De Heere dan antwoordde hem en zeide, gij geveinsde, maak niet een ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel van de kribbe los, en leid hem heen om te doen drinken. En deze, die een dochter Abrahams is, welke de Satan ziet nu 18 jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van deze band op de dag des Sabbats. En als zij dit zeiden, werden zij allen beschaamd die zich tegen hem stelden. En al de scharen verblijden zich over al de heerlijke dingen die van hem geschieden. Tot zover. Wel, inderdaad, 3 korte geschiedenissen. En ongetwijfeld is het zo dat de middelste van deze 3 de belangrijkste is. Dat wil zeggen, het is de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom waaromheen deze dingen, deze geschiedenissen draaien, om het zo te zeggen. Betekent namelijk dat we in deze gelijkenis de kern van het verhaal terugvinden, waarbij het eerste verhaal over de 18 in Siloam en over de Galileërs en het andere verhaal namelijk over de genezing van deze saamgewogen vrouw, dat deze geschiedenissen daar een illustratie van geven. En laat ik dat er maar eens een keer zeggen, maar u weet het waarschijnlijk wel, een gelijkenis is geen illustratie, integendeel. Het middelste deel van wat we gelezen hebben, een gelijkenis, is geen illustratie. Een gelijkenis is namelijk niet om iets wat onduidelijk is duidelijk te maken, maar het is bestemd om iets wat overigens duidelijk is, onduidelijk te maken. Om een duidelijke zaak te verbergen. Dat is een gelijkenis. Een illustratie doet precies andersom. Die maakt onduidelijke dingen duidelijk. En we vinden beide dingen hier bij elkaar, want we vinden een gelijkenis die de dingen dus min of meer verbergt, waarna ze in illustraties, 1 ervoor en 1 erna, worden toegelicht of weer duidelijk gemaakt. Daarom begin ik inderdaad met het middelste verhaal, want er valt vanzelf de nadruk op. Een gelijkenis dus, waar staat een zekere man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard, en wij allemaal bedenken dat dat niet zo hoort, omdat in een wijngaard, zoals bekend, wijnstokken horen te staan of te hangen. Nou, ik erover nadenk, maar dat weet ik niet zeker. Waar het om gaat is dat het zo vreemd niet is. Ik heb bewijs laten maken dat dat in ieder geval een wijnstok een klimplant is. Dat is wel duidelijk. En dat het ding nou eenmaal van nature klimt in wat maar voorhanden is. En in het algemeen zal dat een boom zijn. Dat is een betrekkelijk normale zaak in de natuur. Wij mensen bekijken dat anders. Wij vinden dat een boom eventueel te veel zon wegneemt. En bovendien moet je de boom ook nog maar onderhouden. Dus wij zetten bonenstokken neer. Dat zullen dan, voor de wijnstokken zetten we bonenstokken neer of zo. Ik heb daar geen verstand van hoor. Maar daar, in die stokken klimmen ze dan. Of men hangt gaas op en dan moeten ze dan in zien te klimmen. Of men hangt draden op en dan moet het dan zo rondomheen omhoog krullen of zoiets. Er zijn allerlei varianten op bedacht, opdat de wijnstok maar voldoende zon zou krijgen. Maar van nature is het inderdaad zo dat de wijnstok als klimplant klimt in bij voorkeur een boom. En men heeft mij wijsgemaakt dat men dus inderdaad vroeger ook wel vijgenbomen dan planten in de wijngaard, opdat de wijnstok zou klimmen in de vijgenboom en daar één geheel mee zou vormen. Ik heb het nog nooit gezien, eerlijk gezegd, dus ik geef het maar door voor wat het waard is. Maar typologisch is het volstrekt voor de hand liggend. Daar zou iedereen zelf op moeten komen. Omdat de vijgenboom en de wijnstok in elk geval allebei beschouwd worden in de schrift als een beeld van Israël. En meer speciaal, maar ik zal proberen dat wat snel te vertellen. Meer speciaal staan die beide planten, om het maar zo te noemen, in verband met de twee bedelingen die rechtstreeks en uitsluitend verband houden met Israël. Namelijk de bedeling van de belofte, die verband houdt met de roeping van Abraham uit Ur der Chaldeeën naar Kanaan. En daar is de wijnstok namelijk een uitbeelding van. En de vijgenboom is vervolgens de uitbeelding van Israël levend in Kanaan onder de wet. Ze zijn ook beide, respectievelijk de derde en de vierde vrucht uit een reeks van zeven, uit Deuteronomium 8 vers 8. En daarom houden ze ook inderdaad verband met de derde en vierde bedeling. Namelijk die van de belofte, maar dat heb ik al gezegd, en die van de wet. Vandaar dat ze inderdaad één geheel vormen. Een derde en een vierde in de schrift horen trouwens altijd bij elkaar. En dus de wijnstok en de vijgenboom ook. Het mag ons eigenlijk niet verbazen dat ze hier in één adem genoemd worden. En dat dus de vijgenboom staat in de wijngaard. Het plaatje is dan verder ook wel duidelijk genoeg eigenlijk voor ons. Want het gaat erom dat deze vijgenboom nu 3 jaren staat. En nu zou hij omgehaakt moeten worden omdat hij geen vrucht draagt. Maar er wordt gezegd, laat hem ook nog dit jaar, dat staat in vers 8, laat hem nog dit jaar totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voorbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. En u ziet dat de telling die ik u zojuist al gaf dus inderdaad klopt. De vijgenboom namelijk, is namelijk de vierde uit de reeks. En daarom is hij een uitbeelding van de vierde bedeling. En die vierde bedeling, namelijk die van de wet, wordt hier ook uitgedrukt in het vierde jaar. Want als er staat, laat hem nog dit jaar staan, dan gaat het uiteraard om het vierde jaar. Eenvoudiger gezegd, want voor sommigen is dit misschien iets te moeilijk als ik het zo snel vertel. Maar eenvoudiger gezegd, men zou kunnen spreken over 4 bedelingen achtereenvolgens. Men zou kunnen spreken dus over 4 tijden, tijdperken uit de heilsgeschiedenis. Het is iets te zeer vereenvoudigd, maar voor de gelegenheid kan het wel even. En dan blijkt de eerste bedeling te beginnen bij Adam uiteraard. En dat loopt dan tot Noach, want bij Noach komt een tweede periode, komt een tweede bedeling in werking. De eerste was namelijk die van de individuele mens en zijn persoonlijke verantwoordelijkheid tot God. Wij noemen dat de bedeling van het geweten. Waar de mens individueel staat onder de heerschappij en supervisie van zijn eigen geweten. Maar na Noach wordt de mensheid ook onderverdeeld in volkeren en geplaatst onder een menselijke overheid. En vandaar dat we spreken dan over de tweede bedeling, namelijk die van het menselijk bestuur. Die komt bij de eerste bij, dat is wel zo, maar niettemin begint daar dus een tweede periode uit de heilsgeschiedenis. Die loopt dan tot aan de roeping van Abraham, dat is maar 430 jaar overigens. En bij de roeping van Abraham hebben we te maken met dat uit die mensheid en uit die volkeren 1 mens afgezonderd wordt. Hij wordt geroepen uit Ur der Chaldeeën, krijgt een speciale plaats en hij krijgt beloften met hem mee die in de toekomst aan hem vervuld zal worden. En we spreken dan ook over de derde bedeling, namelijk de bedeling der beloften. Die andere 2 blijven ook gewoon bestaan. Maar die derde is dan de bedeling der belofte. En de wijnstok als derde uit een reeks van 7 is daar inderdaad de uitbeelding van. Die reeks van 7 is in de eerste plaats de tarwe. Deuteronomium 8 vers 8 allemaal. De tarwe. Dan het gerst, die allebei te maken hebben dus met de eerste en de tweede bedeling zo. En de derde uit de reeks is dan de wijnstok. En u weet hoe dat zit met de wijnstok en met de wijngaard, hopelijk. Want u weet toch wat de wijnstok is? Dat is heel goed, ja. De wijnstok, de ware wijnstok. De ware wijnstok is Christus. Als ik het eenvoudig zeg, dan zeg ik dus... de ware wijnstok is Christus en de wijnstok is... Abraham. Want Christus is het zaad van Abraham en als zodanig de ware wijnstok. Maar de wijnstok wordt dus in verband gebracht inderdaad met Abraham. Waarbij komt dat de wijnstok natuurlijk de wijn voortbrengt. En de wijn is een beeld van het leven wat er is in Christus. Het opstandingsleven van Christus. En dat is precies wat aan Abraham beloofd was. Dat is net de inhoud van de belofte aan Abraham. Als je alle beloften bij elkaar optelt, hè, en het belangrijkste punt neemt eruit, dan is het... eeuwig leven, dat is wat beloofd was. Nou, dat wordt voorgesteld door de wijn, de vrucht van de wijnstok. En voor de rest laat ik het dan maar liggen. Wat ik u wel zou kunnen aanhalen is natuurlijk bijvoorbeeld, want ik neem er even een paar voorbeelden dan. Jesaja 5, waar het beeld van de wijn gaat, wordt toegepast op Israël. Aan wie namelijk, het Israël namelijk, niet als levend onder de wet zozeer, maar het Israël aan wie de beloften gedaan zijn. En het is ook een gelijkenis, namelijk in Jesaja 5. Waar staat in vers 1, nu zal ik mijn beminde en lied mijns liefsten zingen. Ik denk altijd, dat moet Jesaja dan maar weten, maar ik lees het maar gewoon voor dan. Hè. Een lied namelijk van zijn wijngaard. En dan begint het met, mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. Leuk, er staat van die heuvel, het is een zoon van olie. Staat er letterlijk, vertaalt me met vet. Dat is leuk, hè? Een zoon van olie. Maar goed. Hij heeft een vette heuvel en hij heeft die ontruimd en van stenen gezuiverd. En hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. En hij heeft hem heeft in de zelfs midden een toren gebouwd en ook een wijnbak daarin uitgehouden. En hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem. En dan is de betekenis duidelijk. De wijngaard die geen of in ieder geval slechte vruchten voorbrengt, is een beeld van op zijn minst de inwoners van Jeruzalem en de mannen van Juda. Of zoals in vers 7 staat, de wijngaard van de Heere der Heerschaar is het huis van Israël en de mannen van Juda zijn een plant zijner verlustigingen. En dan wordt het beeld van de wijngaard dus meteen uitgelegd. Het is namelijk een beeld van Israël. Alleen het tragische is natuurlijk dat het een wijngaard is die geen vrucht voortbrengt. Wel, over zo'n wijngaard gaat het. Later worden diezelfde dingen nog gezegd in bijvoorbeeld Hosea. Maar eigenlijk de hele Bijbel door wordt het beeld van de wijnstok verder aangehaald. In verband met de beloften die God aan Abraham gedaan had. En die in zekere zin vererfd werden via Israël. Maar die uiteindelijk vervuld worden bij het zaad van Abraham. De ware wijnstok, het ware Israël trouwens ook, namelijk Christus zelf. Daar gaat het om. Maar het hangt dus samen met de beloften die God gedaan heeft. En nou komt het punt, die beloften die worden voorgesteld door de wijnstok, maar de wijnstok is een klimplant, hij heeft geen stevigheid in zich. De belofte is een belofte van nieuw leven, maar het nieuwe leven dat kan hier niet omhoog komen in deze oude wereld. Er heeft hulp nodig van buitenaf. Moet verzorgd worden, moeten andere dingen bij aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld een toren. Maar dat stond in Jesaja 5. Of zoals bijvoorbeeld... De vijgenboom. En dat is precies wat gebeurt. Want binnen het kader van die belofte die God aan Israël gedaan heeft, gaf God aan Israël de wet. Hij plaatst hen onder de wet. Opdat Israël door die wet en via die wet geregeerd zou worden. En het punt is dat daardoor ook de beloften aan Abraham bekrachtigd zouden moeten worden. Dat die daar vastigheid aan zouden krijgen, zal ik maar zeggen. Dat de beloften die God aan Abraham gedaan had, zouden sterk gemaakt worden via de wet en via het nationale bestaan van Israël in het beloofde land. Maar het punt is dat wij weten hoe deze gelijkenis van Lucas 13 afloopt. Namelijk, het was dan weliswaar zo dat in het vierde jaar en dus in de vierde bedeling de vijgenboom speciaal verzorgd werd. Maar wij weten dat ook toen de vijgenboom geen vrucht droeg. Ook na het vierde jaar niet. Ja, hoe weten wij dat? Nou, bijvoorbeeld omdat in deze dagen, de dagen van de Heer Jezus, dat waren de laatste dagen van die vierde bedeling, de laatste dagen van de wet, dat in die dagen de Heer zelf demonstratief op een vijgenboom toeloopt en naar vrucht gaat staan zoeken, terwijl hij in de vijgenboom kijkt en hij vindt geen vrucht en hij vervloekt de vijgenboom. Dat is precies waar het om gaat. Het ding had geen vrucht gedragen. Het gaat heus niet om die vijgenboom, want Dat zal de Heer een zorg zijn, zeg. De Heer zorgt niet voor de ossen, staat er in de Bijbel. Staat er toch? Ja, staat er echt. De Heer zorgt niet voor de ossen en ook niet voor vijgenbomen. Dat is wel het laatste waaraan gedacht wordt, waar de Heer voor zorgt, is voor de mens. En voor zijn schepping en zijn werk en dat soort dingen meer. En het punt is dan ook dat als de Heer de vijgenboom vervloekt, spreekt hij daarmee een vloek uit over het Jodendom, de staat Israël, levend onder de wet. De vijgenboom heeft namelijk geen vrucht gedragen. Vandaar dat iemand als Zacchaeus eerst ook de vijgenboom uitgehaald wordt. Hij hoort daar niet. Die vijgenboom draagt geen vrucht. Er zou een andere manier zijn om vrucht te dragen. Zie? Dat is de gedachte. En dan moet ik hem nog wat verder toelichten, want het is niet alleen maar een uitbeelding van bedelingen. Hoewel het dat is natuurlijk hier in Lucas 13, in deze gelijkenis. Het is duidelijk, drie bedelingen en daarna de bedeling van de wet. Drie bedelingen, dat leidt tot de wijnstok en dus de belofte met Abraham. En dan de vierde is die van de wet. Maar als u de gelijkenis goed leest, ziet u dat die vijgenboom dus niet pas neergezet werd in het vierde jaar, maar hij stond er al 3 jaar. Alleen in het vierde jaar wordt hij extra verzorgd. En dat is de uitbeelding van de wet. Maar de daaraan voorafgaande jaren en dus ook de daaraan voorafgaande bedelingen was er wel degelijk ook zo'n vijgenboom, ook in overdrachtelijke zin. Want we zeggen wel gemakshalve, de vijgenboom is een uitbeelding van de Joodse staat, of de staat Israël. Maar beter is te zeggen, de vijgenboom is een uitbeelding van de bedeling van de wet. Maar nog beter is te zeggen dat de vijgenboom een uitbeelding is van de eerste beginselen der wereld. En daar hoort de wet toe, volgens, Colossense 2 bijvoorbeeld. Hebreeën trouwens ook. Maar goed, de gedachte is dan dat de vijgenboom een uitbeelding is van het vruchtbaarheidsbeginsel, het vermenigvuldigingsprincipe zal ik maar zeggen, van de oude wereld, de oude schepping. Dus als bij wijze van spreken tot Adam gezegd wordt, of tot wie dan ook gezegd wordt, van je moet goed je best doen en dan zal het je wel lukken, dan komt er wel wat tot stand, dan praten we al over de vijgenboom. Vijgenboom, ja, ik weet nooit hoe ik dat netjes zou vertellen. Al die lampen op me en ik krijg soms zo'n rode kop als ik daarover praten moet. Maar de vijgenboom staat eigenlijk gewoon voor de voortplanting. En de vijgenboom wordt inderdaad altijd in verband gebracht met de voortplanting. In de eerste plaats is het zo, de eerste keer dat de vijgenboom met name genoemd wordt in de Bijbel, is het wanneer Adam en Eva zelf hun kleding zullen maken en daartoe vijgenbladen kiezen. Vijgenbladen, ja, waarom? Sommigen zeggen omdat die groot genoeg zijn, maar ik denk dat er nog wel andere bladeren zijn die dan ook geschikt zijn. Ik bedoel, daar heb ik allemaal verder geen verstand van natuurlijk. Maar waarom die vijgenbladeren? Wel, die vijgenbladeren zijn juist om de schaamte te bedekken, om het dan met de Statenvertaling te zeggen. En dat betekent dat juist die vijgenbladeren daarvan alles mee te maken hebben. Al wat de vijgenboom voortbrengt, staat namelijk inderdaad voor de dingen die deze wereld voortbrengt. En dus staat het ook in verband met voortplanting. Ik kan het ook niet helpen, maar tot mijn verbazing las ik zelfs eens een keer in een encyclopedie, ik weet niet meer welke, dat de vrucht van de vijgenboom inderdaad, als je zeker is, in de uitbeelding is van geslachtsorganen. En in ieder geval zitten de vijgen vol met zaad. En daar gaat het nou om, dat beeld het uit. Dat is gewoon iets wat spreekt over de oude schepping. Maar daarna is het zo dat de vijgenbladeren staan voor de uiterlijke dingen van deze oude wereld. Alles wat maar groot en mooi moet lijken enzovoorts. En de vijg zelf staat voor dat het zich vermenigvuldigt, dat het zich voortplant enzovoorts. Nou, het zijn die beginselen die natuurlijk altijd werkzaam zijn in de geschiedenis van de mensheid, in deze oude wereld. Vandaar dat de vijgenboom echt niet alleen een beeld is van de bedeling van de wet. Want wij weten dat hij ook weer genoemd wordt in verband met de Joodse staat en het herstel van de Joodse staat straks bij de wederkomst van Christus. Want dan gaat het erom dat het koninkrijk van Christus, wat nu nog verborgen is, gestalte zal krijgen, ook in het natuurlijke Israël. Dat wil zeggen, in hen die van nature Israëlieten zijn, maar die tot aanvaarding van de Christus gekomen zijn. Zij zullen worden terugverzameld naar het land, en onder leiding van de Heer uiteraard, en de beloften aan Abraham zullen daar aan hen vervuld worden. En dan staat er, kijk, je ziet toch dat de vijgenboom weer uitbot, en dat zijn tak teder wordt. Wel, dat is niet de vierde bedeling, niet de wet ook, integendeel. Het is een zesde bedeling en het heeft met de wet niks te maken. Komt buiten de wet om tot stand. Zodat u ziet dat de vijgenboom echt staat voor alles wat gestalte krijgt in deze oude schepping. En wat behoort tot deze oude schepping. Maar waar het om gaat is dat deze oude schepping niet vrucht kan dragen. En in ieder geval niet voldoende vrucht kan dragen. Ook als in de toekomst de Joodse staat hersteld wordt door de bekering tot de Here, dan zal blijken dat dat niet het eind van het verhaal is. Want het gebeurt nog in deze oude schepping. Het mag dan meer dan 1000 jaar bestaan, die vijgenboom dan. Hè? Maar niettemin zal ook daar een eind aan komen. Want er komt een eind helemaal aan deze oude schepping. De gedachte is dus dat de vijgenboom staat voor, voor het vruchtbaarheidsbeginsel, het vermenigvuldigingsprincipe, zal ik dan maar zeggen, van deze oude wereld. En dat is een beginsel wat extra bekrachtigd wordt en bevoordeeld werd in de bedeling van de wet. Want onder de wet wordt een beroep gedaan op de kwaliteiten die in de oude schepping aanwezig verondersteld worden te zijn. Ze bleken er niet te zijn, maar het wordt daarmee bewezen, daar gaat het maar om. Of anders gezegd, de mens die immers van zichzelf denkt dat er toch heel wat goede dingen in hem zijn. Hè? Die mens die wordt geplaatst onder de wet, opdat via de wet zou vastgesteld worden hoe het dan wel moet en hoe het dan ook niet moet. En als de mens daaronder geplaatst wordt en de mens dus extra verzorgd wordt, want die wordt ook door die wet zelfs beschermd enzovoorts, dan zal blijken, en het is ook gebleken, dat in die mens geen goed woont, dat hij die wet niet kan volbrengen, dat die eerste beginselen der wereld weliswaar goede beginselen zijn, maar ze zijn niet te ontwikkelen, het brengt niks voort, want het vlees is zwak en de wet is gelegd op het zondige vlees. Dat staat in Romeinen en in Hebreeën wordt zelfs heel glashard gezegd dat de vernietiging van de wet, het voorgaande gebod heet het daar in de Statenvertaling, het vernietiging van de wet geschiet onder zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Het is de wet des Heren. Hoewel de Heer zegt dat het de wet van Mozes was, maar daar hebben we het nou maar niet over. Dat zoeken ze onderling maar even uit, bedoel ik, dat is onze zaak niet. Maar het was een wet die wel degelijk van de Heer afkomstig was, maar dezelfde Heer zegt over diezelfde wet dat die zwak is en onprofijtelijk. Niet omdat de wet wat mankeert, maar omdat het wat mankeert aan degene op wie die wet gelegd wordt. Want de eerste beginselen der wereld mogen dan goede beginselen zijn, maar de wereld zelf deugt niet. En daarom werkt het niet. En daarom zijn we zelfs verlost, zegt Colossense 2, van die eerste beginselen der wereld. Ze dragen geen vrucht. 3 bedelingen lang, tot aan de uittocht uit Egypte aan toe, zal ik dan maar zeggen, heeft het geen vrucht gedragen. En vanaf dat moment wordt dus Israël uitdrukkelijk onder de wet geplaatst, opdat daar demonstratief aan dat volk getoond zal worden wat de mens vermag, wat hij kan. En het bleek te zijn niks. Hij droeg geen vrucht. Hij had al die voorgaande 3 bedelingen geen vrucht gedragen. De Heer zegt, zullen we maar afsnijden? Toen zei iemand, nou laat hem nog eens staan, we zullen hem extra verzorgen. Maar het hielp niks. Maar ja, de vrucht van de wijngaard is natuurlijk ook niet een vijg of een vijgenboom. Waar het werkelijk om ging, was uiteraard de vrucht van de wijnstok. En zoals het in Galaten staat dat het uiteindelijk ging om de vervulling van de beloften aan Abraham. En ze worden vervuld in het zaad van Abraham, het welk is Christus, en die is namelijk de ware wijnstok. En tegelijkertijd staat er dat die beloften die waren er, maar toen 430 jaar later de wet daarbij gesteld werd, betekende dat niet dat de belofte aan Abraham krachteloos gemaakt werd. Dat wil zeggen, je hebt dan een wijngaard met wijnstokken en om die wijnstokken gaat er, dan kan er wel een vijgenboom bij staan met een heel verhaal over die vijgenboom die geen vrucht wil dragen en dan afgehouden zou worden en bij nader inzien maar een jaar later. Dat kan allemaal wel zijn, maar het gaat om de wijnstok en dat is nog zo. En dat is ook wat in Galaten dan triomfantelijk gezegd wordt. En ook op andere plaatsen wordt dat natuurlijk gezegd. Dat uiteindelijk de belofte die God gedaan heeft niet verkregen worden via de vijgenboom zou ik dan moeten zeggen, maar via de wijnstok. Niet via de mogelijkheden of de kracht of de werken van de oude mens, maar via de beloften die God gedaan heeft en die vervuld worden, niet eens in de mens als zodanig, maar die vervuld worden in Christus. Het zaad van Abraham, de ware wijnstok. Dat is de gedachte. En zo ziet u, het is niet alleen een bedeling in kwestie. Het gaat hier ook om geestelijke en stoffelijke dingen. De wijnstok namelijk staat voor geestelijke dingen. Geestelijk desnoods met een kleine letter. Maar het gaat om dingen die te maken hebben met het denken, of beter misschien met het geloof van de mens. Niet met zijn werken. Het waren immers ook beloften die God aan Abraham deed op grond van zijn geloof. En God zei niet tot Abraham, Abraham, als jij nou dit en dat en dat, dan zal ik je een erfgenaam der wereld maken. Nee, God zei tot een gelovige Abraham en zegt, ik maak jou tot erfgenaam van de wereld. Zo wordt het tenminste later aangehaald. Je hoefde er niks voor te doen. Had niks te maken met ontwikkeling en vruchtbaarheidsbeginselen van deze oude schepping. Integendeel. Het is veel abstracter, het had te maken met zijn denken en zijn vertrouwen in wat God zou doen. Zie. Dus het gaat om geestelijke dingen, het gaat eigenlijk om geloof. Terwijl nummer 4 altijd, welke het ook is, nummer 4 heeft altijd te maken met de stoffelijke dingen. Met het werken, met het doen en laten van de mens en de ontwikkeling van deze oude schepping enzovoorts. Maar dat zou geen vrucht dragen. Daar moet men dan ook van verlost worden. Niet alleen van de wet, maar van de eerste beginselen der wereld. En dat is een veel breder begrip uiteraard. Ik moet er nog wel wat bij zeggen. Iets wat erg onbekend is. Dat namelijk Leviticus 19 hier ook wat over zegt. De wet dus. In Leviticus 19 vind ik een heel merkwaardige uitspraak. In vers 23 namelijk, van Leviticus 19, daar staat in vers 23, als gij ook in dat land gekomen zult zijn en alle geboomte ter spijze geplant zult hebben, ik hoop dat u het plaatje volgt, Israël komt in het land en gaat daar bomen planten. Waar heb ik dat meer gehoord? Hè? Net of het Zionisten zijn, hè? Die doen dat ook. Hè? Komen in het land, beginnen bomen te planten. Nou goed, hier staat het ook. Toen moest het dus ook, als gij ook in het land gekomen zult zijn en alle geboomte ter spijze geplant zult hebben, zo zult gij de voorhuid daarvan deszelfs vrucht besnijden. Ik vraag me af hoe lang het duurt voordat we nu overgaan tot het dopen van bomen. Maar goed, dat is een zijlijn natuurlijk. Maar hier staat dat de vrucht van de boom besneden zou moeten worden. En het wordt zelfs voorhuid genoemd. Er staat hoe het gebeuren moet. 3 jaren zal het u onbesneden zijn. Dat wil zeggen dat 3 jaren lang de vrucht van de boom niet gehaald mocht worden. Er zal ook weinig aanhangen, denk ik. Als een jonge boom is die net geplant is, die draagt in de eerste jaren weinig vrucht. Maar hoe dat ook zij, die 3 jaren, eerste 3 jaren mocht er niks van afgehaald worden. En dan staat er, en staat bovendien, daarvan zal niet gegeten worden. Maar in het 4e jaar... zal al zijn vrucht een heilig ding zijn, ter lofzegging voor de Heere. En in het 5e jaar zult gij deszelfs vrucht eten, om het inkomen daarvan voor u te vermeerderen. Ik ben de Heere uw God. Nou, dat betekent dus dat als een Israëliet officieel volgens de wet een boom plantte en hield zich aan die wet, dan zou hij pas in het 5e jaar voor zichzelf daarvan kunnen leven. Nou, dat is het hele verhaal, want niet in de 1e, niet in de 2e, niet in de 3e, niet in de 4e, maar pas in de 5e bedeling, dat is de bedeling waarin wij leven, dragen al deze dingen vrucht. Dragen de dingen vrucht die God van tevoren beloofd heeft. Tevoren al, via Adam en alles wat er later volgde. In die 4e was er geen vrucht, de vrucht is er pas in de 5e. Dat blijkt ook wel, want wij worden genoemd een gemeente van eerstelingen. Christus is de eersteling, wij zijn een gemeente van eerstelingen. Dat betekent inderdaad dat al wat God tevoren beloofd heeft, dat is tevoren in het verleden niet vervuld, maar het begint vervuld te worden in onze tegenwoordig 5e bedeling, namelijk die van de genade. En in de 3e was er helemaal geen vrucht, dat wil zeggen, daar had niemand wat aan. Dat blijkt ook wel, want wat God beloofd had toen, daar had ook inderdaad niemand wat aan. Zelfs Abraham niet, want Abraham was dan wel beloofd dat hij het land zou bezitten. Maar Abraham heeft er zelfs geen voetstap bezeten, staat er. En hij is in hopen zalig geworden en heeft de belofte niet verkregen. Hij had er niks aan. Pas in de 4e jaar, oftewel in de 4e bedeling, zou de boom eventueel vrucht dragen en zou die boom besneden kunnen worden, staat hier. En dat slaat dan uiteraard op de bedeling van de wet zelf. Want toen werden sommige van de beloften die God gedaan had, min of meer vervuld. Maar niet vervuld ter wille van de mens, maar ter wille van God zelf, staat er. Want de eerste vruchten die van de boom gesneden zouden worden, zouden zijn in het 4e jaar. Maar die zouden niet zijn voor de mens zelf, maar die zouden bestemd zijn voor de Heer. En dat is het verhaal, want voor zover er vrucht was in de 4e bedeling en dus in het 4e jaar en voor zover de vrucht was van de wet, is het alleen een vrucht voor de Heer zelf. Want wie is er onder de bedeling van de wet verlost? Dat is toch makkelijk? Alleen maar de Heer zelf. Meer niet. Hij kwam in Onder de wet staat er op dat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Enzovoort. En dat is ook gebeurd. Hij heeft daaronder geleefd en is daaruit, heeft daaruit verlossing tot stand gebracht. En het resultaat daarvan vinden wij niet meer in het vierde, maar in de vijfde. Dat wil zeggen in onze tegenwoordige bedeling. Hij heeft ons verlost van de eerste beginselen der wereld. Hij heeft ons verlost van de wet nadat hij er eerst onder geleefd had. Opdat wij de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen, staat er dan in Galaten 4. Maar dat is inderdaad onder onze vijfde bedeling. En het is interessant om te zien dat hier dus sprake is van 3 jaren waarin sowieso de mens geen vrucht zou ontvangen van een boom. Nou, zo was het dus ook in Lucas 13. Pas in het vierde jaar zou die eventueel vrucht kunnen dragen, maar dan alleen maar vrucht voor de Heer, nog niet voor de mens. En daar gaat het om. Dat is precies wat met de eerste 4 bedelingen ook aan de hand is. Het zou alleen maar moeten leiden tot uiteindelijk de 5e. Want als de 4 voorbij zijn, dan moet de verlossing komen. Als de 4 voorbij zijn, dan is deze oude wereld voorbij, zijn de beginselen van deze wereld voorbij, dan is de wet voorbij. En dan zal de eerste vrucht van de oogst er moeten zijn. Trouwens, ik had natuurlijk ook gewoon kunnen lezen Johannes 4. In het verhaal van de Samaritaanse vrouw doet de Heer ineens een uitspraak en zegt: Joden, jullie hebben toch een spreekwoord? Dat zegt, na 4 maanden komt de oogst. Ja, er staat, het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst. Maar de vertalers begrijpen dat jammer genoeg niet. Er staat gewoon, na 4 maanden komt de oogst. Laat ik zeggen, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, maar in ieder geval het koninkrijk der hemelen, en dat is een koninkrijk wat niet tot stand kwam onder de eerste 4 bedelingen, maar tot wat begon onder de 5e bedeling waarin wij vandaag leven. En daarover handelt deze gelijkenis dan ook. Hoe het oude voorbij ging of zou gaan en hoe het nieuwe tot stand zou komen. Want de geschiedenis vindt natuurlijk hier plaats in de dagen die ogenblikkelijk aan de overgang van de 4e naar de 5e vooraf gingen. Het was in de dagen waar de vijgenboom omgehouden zou worden of vervloekt of verdord zou worden. In de dagen waarin de verlossing tot stand zou komen door de dood en opstanding van Christus. En daarheen wordt verwezen. En het resultaat daarvan, het resultaat van de overgang van 4 naar 5, dat wordt geïllustreerd op 2 verschillende manieren. Op een negatieve manier, namelijk de negatieve consequenties ervan worden ons voorgehouden in de paar versen die hieraan vooraf gaan. Dus Lucas 13 vers 1 tot en met 5. En het positieve resultaat ervan wordt ons voorgehouden in vers 10 tot en met 17. Dus dan beginnen we met het negatieve dan maar, hebben we dat weer gehad. Hè? Want er staat in vers 1, er waren ter diezelfde tijd enigen aanwezig die hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. Dat is een hele mooie zin voor iets heel lelijks, want wat er staat is gewoon dat deze mensen bezig waren met offers te brengen, maar dat ze, terwijl ze daarmee bezig waren, gedood werden. Er staat niet bij wat voor offers dat waren. Er staat ook niet bij of het eigenlijk wel gelovigen waren. Er staat ook niet bij of het wel offers waren in overeenstemming met de wet of zo. Er staat allemaal niks van bij. Het gaat er alleen maar om dat zij bezig waren met de praktische uitoefening van hun godsdienst. Ze waren religieus bezig. Of het was zoals Abel of zoals Kain, staat hier niet bij. Maar ze waren bezig daarmee en ze werden gedood. En daar gaat het om. Het was als Kain als je het mij vraagt, maar goed, dat doet er verder niet toe. Ze werden gedood. Later in de Bijbel wordt erop teruggekomen, dacht ik, op deze geschiedenis, omdat er wat namen bij genoemd worden, in Handelingen pas, maar ik ga het daar nou niet over hebben. Het gaat maar om alleen maar wat hier staat. Er waren mensen bezig met hun godsdienst, zal ik maar zeggen, ze werden gedood. En dan staat er dat Jezus als commentaar erop geeft. Eerste vraag, meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? En dan is het antwoord, nee, zij niet. Niet, nee, zij staat er dan. Hè? Een vreemde uitdrukking. Maar zij niet betekent dat. Hè? Nee, dat waren zij niet. Ze waren niet zondaren meer dan al die andere Galileërs die niet gedood werden. Maar de Heer zegt, indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Met andere woorden, als zij hun religie, hun godsdienst zo bleven praktiseren zoals ze nu al bezig waren, dan zou het hun vergaan als deze Galileërs. Terwijl ze bezig waren met op hun wijze niet op Gods wijze, maar op hun wijze God te dienen, zouden zij omkomen. Dat is ook precies wat gebeurd is. Want wij kennen toch het verhaal. Wij weten dat het Jodendom vastgehouden heeft aan hun eigen eigenwillige godsdienst. Hun eigen toepassing en interpretatie van de wet. Waarbij men geen oog had voor de vervulling van de wet, en maar ook geen oog had voor de ware aard van de wet. Men zegt gewoon, wij moeten dit en wij moeten dat. Waarover de Heer zei, dat heb ik helemaal niet gezegd. Want uw offeranden heb ik helemaal niet gewild. Niet uit de hand van ongelovigen, en zeker niet uit de hand van hen die niet verwachten de vervulling van de offers die zij brengen. Dat is een heel eenvoudige zaak. Men hield vast aan iets ouds, wat juist omdat men eraan vasthield als iets ouds, in feite leeg was. Omdat de wet beschouwd moet worden als een soort vooruitwijzing naar de komst van Christus. Want Christus is het einde der wet, zegt de schrift, letterlijk precies zoals ik het nu zeg. Christus is het einde der wet. En, maar men verwachtte officieel de Christus, maar toen hij zich aandiende, beliefde men hem niet. Men hield vast, liever vast aan de oude tradities, dan dat men vasthield aan de beloften die God gedaan had. En daar gaat het maar om. En zo is het vandaag aan de dag nog. En dat is ook een waarschuwing voor ons. Maar het was een waarschuwing in de eerste plaats natuurlijk voor het Jodendom van toen. Namelijk, als zij zouden blijven bij hun godsdienstuitoefening zoals zij die hadden in die dagen, zouden zij, terwijl zij daarmee bezig waren, gedood worden. En dat is precies zo gebeurd. Want het gevolg van het vasthouden van deze oud-testamentische dienst was inderdaad dat Jeruzalem verwoest werd, dat de tempel werd verbrand en dat vele tienduizenden Joden gekruist werden buiten Jeruzalem. Maar dat is wat er gebeurd is in het jaar 70 van onze jaartelling. Daar hebben we wat kruisen gestaan, hoor. Nou, daar is dit een beeld van. En dat bevestigt hij nog een keer, want hij zegt, of die 18 op welke de toren in Siloam viel en doden ze. Meer wordt er niet gezegd. Siloam kennen wij trouwens. Siloam, dat komt ook voor in Johannes 9, waar die blind geboren naartoe wordt gestuurd, nadat de Heer het slijk gemaakt heeft en op zijn ogen gestreken heeft. En hij zei tegen hem, ga heen naar het badwater Siloam. Hoe je daar als blinde moet komen, zoek je zelf maar uit. Hè? Maar ga heen naar het badwater Siloam en was u daar. En hij deed dat en hij werd daar genezen van zijn blindheid. Maar van dat Siloam is bekend dat het een uitbeelding is van het woord van God. Water immers is altijd een beeld van het woord van God. En een zo'n badwater, net als Bethesda overigens in Johannes 5, is de uitbeelding van het verzamelde woord van God. Kortom, gewoon van de schriften. En tot op dat moment het Oude Testament. Het moet ook duidelijk zijn dat als iemand in Bethesda ondergedompeld werd, of wanneer iemand zich ging wassen in het water van Siloam, dat andere badwater dus, dat hij daardoor niet genezen zou worden. Niet van zijn kreupelheid, zoals in Johannes 5, en niet van zijn blindheid, zoals in Johannes 9. Hij zou genezen kunnen worden, maar dan alleen via de ontmoeting met de Heer zelf. Of via de ontmoeting met een boodschapper die uit de hemel gekomen zou zijn om het water, wat overigens dood bedorven water is, levend te maken. Om een bediening des doods, dat is het oude verbond, te maken tot een bediening van leven. En dat is het nieuwe verbond, wat immers de vervulling is van het oude. De wateren van Bethesda moesten in beweging gebracht worden door een engel. En de wateren van Siloam konden alleen reinigen als men eerst een aanraking gehad had met eigenlijk de Heer zelf. Want daar komt het op neer. Nou vertel ik het natuurlijk veel te kort, maar dat kan ik nou allemaal niet uitleggen. Het gaat erom dat Siloam dus een uitbeelding is van het verzamelde woord van God. Alles wat God ooit gesproken heeft. Siloam betekent ook zoveel als verzameld, samengestroomd of zoiets. Zo wordt het ook vertaald in Johannes 9, want de vertaling staat er notabene bij. Nou, dat betekent dus dat Siloam, het water, badwater van Siloam, inclusief de toren die er dus bij gestaan had, een uitbeelding is van het gehele oude verbond. Het woord van God namelijk, de Torah, en vervolgens de toren die erbij stond, want de wet, of het woord van God, werd geacht wel degelijk een weg tot God te openen. En de toren is al sinds Genesis, weet ik veel, ergens vroeg in Genesis, hè, sinds Babel dus, een uitbeelding van hoe men tot God komt. Alleen die jongens daar in Babel, die bouwden hem van tichelstenen, en dat is nog nooit iemand gelukt, hè, met tichelstenen. Dat gaat niet, maar dat leg ik maar niet uit, denk ik. Hoe dat ook zij, de toren van Siloam is een uitbeelding van dat het woord van God wel degelijk de weg wijst tot God. Maar wat er gebeurt, is dat men daar aanwezig is bij Siloam en bij de toren. Dat wil zeggen, men leeft onder de wet, want dat is hetzelfde. En wat gebeurt er? Men wordt door de wet gedood. En de weg die ten leven zou zijn, zei Paulus in Romeinen 7, hè, de weg die ten leven zou zijn, is mij ten dode geworden. Het woord van God, de wet die ten leven is, werd mij de dood. De wet die zegt, doe dit en gij zult leven, is dezelfde wet die mij ter dood gebracht heeft en veroordeeld heeft. Nou, dat is die toren bij Siloam. Men valt eronder, men kan wel zeggen, wat hebben we hier een mooi watertje en een mooie toren. Maar het ding valt om. En men wordt erdoor gedood. En dan is de vraag, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die te Jeruzalem wonen? Want het eerste beeld was een beeld uit Galilea en dit beeld is een beeld uit Judea, Jeruzalem. En de Heer zegt weer, nee, zij niet. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En dat staat dus weer precies hetzelfde. Wanneer men blijft bij de wet en bij de beginselen van de oude wereld, wanneer men blijft bij de vijgenboom, om het dan maar zo te zeggen, dan zal men daardoor omkomen, de toren zal omvallen. Dus het negatieve resultaat. Als de overgang van 4 naar 5, van de oude bedeling naar een nieuwe bedeling, van de wet naar de genade, om zo te zeggen, als dat komt en men gaat niet mee, men houdt vast aan het oude, zal men daardoor gedood worden. En dat is wat er gezegd wordt. En dat is precies wat met Israël gebeurt en dat is wat met de natuurlijke mens gebeurt. Maar er is ook een andere kant. En die vinden we in vanaf vers 10, een positieve verklaring, namelijk hij leerde op de Sabbat in een der synagogen, dan zijn we weer onder de wet en in het Jodendom uiteraard, en ziet er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaren lang gehad had. De ziekte was namelijk dat ze was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. Wat voor ziekte dat was, dat maakt mij niet uit, dat maakt toch niet uit. Het was in ieder geval een ziekte met een geestelijke achtergrond, staat er. Het was een geest der krankheid. En of dat nou een demon was of niet, dat doet er verder niet toe. Maar het gaat erom dat deze ziekte wel degelijk een geestelijke betekenis heeft of een geestelijke oorzaak. Of eigenlijk, het is een geestelijke ziekte waar het om gaat. Want de genezing van de vrouw is natuurlijk een uitbeelding van de genezing van bijvoorbeeld Israël. Dat leefde onder de wet en dat daaronder gebukt ging, daardoor samengebogen was. Niet doordat ze letterlijk een vracht op de nek had, maar wel omdat het een geestelijke last was. Het leven onder de wet, het was immers slavernij. En ze was daardoor samengebogen en kon zich in het geheel niet, namelijk ganselijk niet, oprichten. En er staat er uitdrukkelijk bij dat het al 18 jaar zo was. Dat maakt ons niks uit hoe lang iemand ziek is, als hij genezen wordt. Maar het staat erbij, 18 jaar, en dat niet alleen. Want eerst staat er, 18 jaar had zij geest der krankheid. Maar daarna staat in vers 16 dat zij, er staat, welke de Satan ziet nu 18 jaren gebonden had. Dus er wordt met grote nadruk nog een keer gezegd, denk erom, zij was door Satan gebonden. Het was inderdaad een geest der krankheid. Ze was door Satan gebonden 18 jaren. En dan hebben we precies alle schriftplaatsen in het Nieuwe Testament gelezen waar het getal 18 voorkomt. Dat was namelijk in vers 4, in vers 11 en in vers 16. Zodat ik daar vanochtend natuurlijk nog wel wat over zeggen moet. Het is niet zo moeilijk. 18 staat namelijk voor de zonde. Ik moet het een beetje afronden. Het is wat moeilijk. Want het heeft nogal wat aspecten. Maar 18 staat in elk geval voor de zonde. Een van de woorden voor zonde en zondaar, gata in het Hebreeuws, heeft namelijk een getalswaarde van 18. Dus dat lijkt me duidelijk genoeg. Verder vinden we diezelfde getalswaarde van 18 terug in woorden voor voor vijandschap bijvoorbeeld, en voor verdrukking, ook een keer voor leven overigens, maar daarbij gaat het uiteraard om het leven van deze oude wereld en onder deze oude wereld. En verder is de getalswaarde ook van een woord wat spreekt over het wegdoen, het wegwerpen. Het staat namelijk voor verdrukking in het algemeen, voor het dragen van lasten en met name dan ook de last van de zonde. Het is ook makkelijk genoeg. De eerste twee keren dat 18 in de Bijbel voorkomt, dat is in Richteren 3 vers 14, daar staat, Israël diende Eglon der Moabieten 18 jaar. Dat is de allereerste keer dat 18 dus voorkomt. Israël diende Eglon, de koning der Moabieten, 18 jaar. En de tweede keer is in Richteren 10, vers 8. Israël diende Filistijnen en Amorieten, 18 jaar. Zie? Nou, zo gaat dat door. Ik zal er verder niks meer van zeggen. Ja, 18 wordt ook genoemd als de hoogte van één van de twee pilaren in de tempel. Dat is heel eigenaardig, want wij weten dat ze allebei uiteraard even hoog waren. U kent die pilaren toch wel? Jachin en Boas. Een linkse en een rechtse. Nou, als u het mij vraagt, was het de linkse, die was 18 ellen hoog. Ik zeg, ik denk de linkse, want als u het mij vraagt, zijn deze pilaren een beeld van het oude en het nieuwe verbond. Onder andere dan, waarbij de oude natuurlijk gemeten wordt met 18, want het spreekt over slavernij. En dat staat tot 3 keer toe in de Bijbel, deze afmeting. Alsof het ons wat kan schelen, hè? Maar staat het 3 keer. Omdat het uitbeeldt inderdaad de slavernij waaronder men gebukt gaat. Die vrouw namelijk fungeerde inderdaad als een soort pilaar met een last op haar nek. Die ze niet kon dragen. Weet u wel, ze droeg de eerste beginselen van de wereld. Misschien was het Atlas wel. Maar goed, dat was de broer, denk ik. Maar daar gaat het nou niet om. Maar ze droeg inderdaad die wet. Daardoor was ze samengebogen. Ze was in dienstbaarheid, in slavernij, onder de zonde en daarmee onder de wet. Want als men onder de ene is, is men onder de andere ook. Volgens Romeinen 6. Want daar staat, de zonde zal over u niet heersen. Over u niet, want gij zijt niet onder de wet. Denk daar maar eens over na. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Met andere woorden, als u onder de wet bent, heerst de zonde over u. Die twee dingen horen namelijk bij elkaar. Zie. Nou, en het gevolg daarvan is dat aangezien je dan een last draagt die niemand kon dragen, ook de voorvaderen van Petrus niet, volgens Handelingen 15, aangezien je zo'n last draagt, zul je langzamerhand helemaal in elkaar gedrukt gaan enzovoort. En dan, wat het dan is, wel, je bent gewoon versleten, je kon het niet dragen. Dat is alles. En dat was met Israël onder de wet ook. Vandaar dat we hier Israël uitgebeeld vinden als de vrouw. Maar dat is altijd zo natuurlijk. Maar als de vrouw in de synagoge, samengebogen. Zij kon zich niet oprichten. Want dat kan de natuurlijke mens ook niet. Die kan zich niet oprichten. Die gaat steeds zwaarder gebukt, draagt ook steeds meer mee. En uiteindelijk keert hij tot stof weder. Steeds verder naar beneden. Dat is de gedachte. En wat nodig was, was dat iemand kwam. Van boven, uiteraard, van God zelf, om het woord te spreken. Het scheppende woord van God te spreken, want er gebeurde verder niks. De Heer kwam en zei, vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. Hij zei niet, ik verlos u van uw krankheid. Hij zei, gij zijt verlost van uw krankheid. Hij zei ook niet, als je gelooft, ben je verlost van je krankheid. Hij zei gewoon, gij zijt verlost van uw krankheid. Daarna staat er, hij legde de handen op haar en zij werd terstond weder recht. Dat kan wel zijn, maar hij zegt eerst, gij zijt verlost van uw krankheid. Want dat is de boodschap die ook vandaag gepredikt zou moeten worden eigenlijk. We hebben daar gisteren ook over gesproken. De waarheid is namelijk dat door het één voor allen gestorven is, aan het eind van de vierde bedeling, dat daardoor allen gestorven zijn en wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Dat betekent gewoon dat de gehele mensheid eigenlijk vrijgemaakt is van die slavernij. Omdat de gehele mensheid gestorven is voor God. En dus kun je de mens zeggen, mens, gij zijt verlost van uw krankheid. Want het lam Gods heeft de zonde der wereld weggedragen. Dat is gebeurd. Niet op grond van uw geloof, nee, maar op grond van wat de Heer Jezus gedaan heeft. Op grond van dat het lam Gods kwam om Gods wil te volbrengen, heeft het gedaan. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Maar ik zei niet dat de wereld daardoor behouden wordt. Ik zei alleen dat de wereld daardoor dood is. En een dode is verlost, van welke slavernij ook. Zo'n blijde boodschap is het dan ook weer niet, wat ik nou zeg. Maar daarom behoort het wel tot de Bijbelse waarheden. Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. Kijk, wat er gebeurd is aan het eind van deze oude bedeling is eigenlijk in de schrift helemaal niet aan twijfel onderhevig. Het wordt duidelijk gezegd, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft voor die wereld uiteraard. Opdat een ieder die in hem gelooft, dat is niet de hele wereld, maar opdat een ieder die die keuze maakt om God te nemen op zijn woord, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, niet verderven staat er, maar eeuwig leven hebben. En dat verhaal is dat. Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. Het is weg, het oude is weggedaan. Maar het vervolg van het verhaal staat er ook. Hij legde de handen op haar en zij werd terstond wederrecht en verheerlijkte God. Daar hebben we een uitbeelding van de vijfde bedeling. Al wat is gebukt ging onder de slavernij van wet en zonde, werd het evangelie van God gepredikt. Het woord Gods kwam tot hen. En degene die dat woord aanvaard hebben, die werden kinderen God, staat er in Johannes 1. Maar zo is het ook. Die werden opgericht namelijk. Die werden wedergeboren, die stonden op. En dat opstaan, dat kun je ook uitleggen als men was eerst krom in elkaar gebogen. Zo achter zo'n hoge lessenaar gaat dat natuurlijk wat makkelijk. Maar men was eerst helemaal in elkaar gebogen en toen werd men kaarsrecht opgericht. Dat is de gedachte. En dat geldt natuurlijk in de eerste plaats voor Israël. Aan wie de beloften vervuld zouden worden. Als we de eerste hoofdstukken van Handelingen lezen, dan moeten we diep onder de indruk komen van de kracht waarmee dit evangelie, deze boodschap gepredikt wordt aan deze vrouw, aan Israël namelijk. Aan de mannen van Jeruzalem, aan gij Israëlitische mannen, het zij u bekend dat, enzovoort. En dan worden de schriften voorgelezen. De schriften zijn vervuld. Men is verlost uit het diensthuis. Men is uitgeleid uit het diensthuis, de slavernij, niet van Egypte zozeer, maar van de wet. En van de eerste beginselen der wereld, waarvan de slavernij in Egypte uiteraard een beeld was. En het resultaat is dat als iemand komt tot aanvaarding van die genezing, tot aanvaarding van de Heer, tot aanvaarding van het woord, dan zal hij terstond weder recht worden. Want de Heer richt hem op. Dat betekent gewoon, de Heer geeft hem nieuw leven. En het resultaat daarvan is dat dat leven ook inderdaad God verheerlijkt. Want waartoe krijgen wij eigenlijk nieuw leven? Kijk, je moet wel bedenken, als wij zeggen dat we de verlossing hebben enzovoort, en behouden worden door de dood en opstanding van Christus, dat is natuurlijk mooi, maar dat betekent heus niet dat we dan hersteld worden in het oude leven zoals Adam dat had toen hij geschapen werd. Het is niet de herstelling van het oude. Het is niet alleen maar het wegdoen van de onreinheid of zoiets, of het wegnemen van de ziekte, zodat alles weer was zoals het ook vroeger was. Integendeel, het hele oude leven wordt weggenomen en men krijgt er ander leven voor in de plaats. Het oude leven namelijk was een leven wat wel degelijk gericht was op deze oude dingen. Op de ontwikkelingskrachten van deze oude wereld. Het had alles te maken met de vijgenboom. Het heeft te maken met de mens zelf en zijn mogelijkheden die zo nodig tot ontwikkeling gebracht moeten worden enzovoorts. Opdat de mens toch maar op zo'n hoog mogelijk voetstuk zou komen te staan. We hebben de vrome verhalen bij natuurlijk ook. We proberen de mensen zelfs via de Bijbel te motiveren om toch vooral maar een cursus straat te maken te volgen enzovoorts. Wat natuurlijk raar is, hè, want zo is het niet. Integendeel, de Bijbelse boodschap is dat het oude leven niet ontwikkeld moet worden, maar weggenomen moet worden, opdat een ander leven ervoor in de plaats zou gesteld worden. Een ander leven wat niet gericht is op de oude mens, omdat het ook niet oude mens is voortgekomen, maar een leven wat gericht is op God, omdat het ook uit God is voortgekomen. De oude mens was uit de aarde aards en hij richt zich tot de aarde en keert daarin weder, staat er in Genesis 3. Maar de nieuwe mens is de Heer uit de hemel en het leven van die nieuwe mens wat wij ontvangen door wedergeboren is een leven wat ook inderdaad weer gericht is op God. En het doel van het leven vinden we ook uitgebreid vermeld in de bekende psalmen. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Dat is wat men er verondersteld wordt mee te doen, met adem, met leven namelijk. God loven. En dat is wat hier ook gebeurt. Er staat, ze werd terstond wederrecht en verheerlijkte. Ze loofde dus God. Het eigenaardig is dat dat een soort verwijzing is naar het begrip Juda, de Jood. De naam Juda, die wordt ook wel eens vertaald, heel ingewikkeld hoor, maar het wordt ook wel eens vertaald met Godlover. Er zijn geen boombladeren, bedoel ik, maar het zijn dus mensen die God loven, God verheerlijken. Maar het is afgeleid van de gedachte dat men God looft door zijn hand op te steken, de handen naar boven te heffen enzovoorts. En de naam Juda komt immers van het Hebreeuwse Jod of Yad, namelijk een hand. Dus, maar inderdaad, het is correct, de naam Jood betekent inderdaad, of houdt inderdaad in dat men God zal verheerlijken. Een echte Jood doet dat. Iemand die echt Jood is. Maar u weet wie dat is, hè? Dat is iemand die dat niet in het openbaar is, maar in het verborgene. Die besneden is met, niet met een besnijdenis die met handen geschiet, maar een besnijdenis namelijk, die is de uitdrukking van het lichaam des vlees, staat er. Romeinen en Colossense. Maar in Romeinen staat dat het een echte Jood is iemand die wedergeboren is. Want daar is de besnijdenis een beeld van. En iemand die wedergeboren is, iemand die de Heer kent als zijn verlosser, kan maar één doel in zijn leven hebben. Hij kan een heleboel dingen meer met zijn leven doen, dat is waar. Hij kan maar één doel in zijn leven hebben en dat is de verheerlijking van God zelf. En u leest het altijd, let u er maar eens op bij al die genezingen in de Bijbel. Het is altijd, ze worden genezen en ze verheerlijken God. In vele gevallen begeven ze zich ogenblikkelijk naar de tempel om daar God te loven. Omdat dat nou eenmaal de plaats is waarbij de tempel dan uiteraard de uitbeelding is van de gemeente. Het huis Gods. Woonsteden Gods in de geest, de geestelijke tempel. En dat is het hier ook. Zij stond wederrecht en verheerlijkte God. Maar het mag dan een beeld zijn van de genezing van Israël, wat tot geloof komt, en dus van het overblijfsel van Israël. Het betekent niettemin ook dat het gaat om heidenen die tot geloof komen, want die gingen net zo goed gebukt onder de eerste beginselen der wereld. Die behoren net zo goed tot die vijgenboom die geen vrucht droeg. Want naar vrucht wordt pas gedragen na de vier, wanneer namelijk de oude schepping veroordeeld is in de dood van de Heer Jezus op Golgotha en een nieuwe schepping tot stand gekomen is door de opstanding van Christus. Dat is waar het om gaat. En het blijkt helaas, net als in onze dagen, dat er altijd mensen zijn die toch, ondanks deze waarschuwingen, vasthouden aan godsdienst van uiterlijkheden. En dan zijn er mensen die zeggen, er zijn 6 dagen welke men moet werken. Ja, toen hadden ze nog geen vakbond, anders waren er natuurlijk 5 geweest. Ja, nee, ik zeg dat met opzet. Er zijn mensen die leven onder de wet, die vinden dat je de zondag moet heiligen. Wat erg inconsequent is, want dat is de Sabbat niet. Maar die vinden dat je de zondag moet heiligen. Want staat er in de wet, 6 dagen zult geen arbeiden en de 7e dag rusten. Maar zelf pleiten ze voor een 4-daagse werkweek. Via een christelijke vakbond. Ja, nee, dat is toch zo? Dat is toch inconsequent, of niet? He? 6 dagen moet gij arbeiden en in de 7e dag mag dat niet, enzovoorts. En zeggen ze, dus als je genezen wil worden, dan kom je maar op een andere dag van de week. Gesloten. He? Nou, maar de Heer zegt, want dat is wat de Heer zegt, niet ik hoor. Wat de Heer zegt is, gij huichelaar, gij geveinsde, want we hebben er een plechtig woord voor. Gij huichelaar, maak niet in ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel van de kribbel los en leid hem heen om te doen drinken, want dat staat in de wet dat dat moet. En dat het belang van het leven hoger is dan het belang van uiterlijke wettische instellingen. Deze wettische instellingen, ook van de Sabbat, zijn niet anders dan illustratie. Beelden die in zichzelf geen enkele functie of betekenis hebben, maar die slechts een overdrachtelijke, typologische, profetische betekenis hebben. Want de rust van de 7e dag is een aankondiging van de rust in de 7e bedeling. De Sabbat van Israël is puur een profetie over het beloofde, geopenbaarde koninkrijk van Christus. En verder betekent het niks. Verder kan niemand weten, als hij tenminste niet netjes bijhoudt, kan niemand weten wat voor dag van de week het is. Heb je dat niet geleerd van Robinson Crusoe, of hoe die dan maar heten mag? Ja, die moest goed bijhouden op een stokje welke dag van de week het was, omdat hij anders op de verkeerde dag de Sabbat vierde. Dat deed hij dus achteraf ook blijkbaar. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar dat is het probleem van een Jood ook. Maar de dagen zijn allemaal gelijk. Dat maakt geen verschil. Ook voor God niet hoor. Maar die 7e dag is slechts een beeld van die 7e bedeling die komen zal. En die is niet gelijk aan al die voorgaande. Daar gaat het om. En de rust op de zaterdag, want dat is dichter bij de Sabbat dan de zondag in elk geval. De rust op de Sabbat is een uitbeelding van de werkelijke rust die Israël zou ingaan. Of beter nog, het slaat niet alleen op de rust die Israël zal ingaan in de 7e bedeling. Maar de Sabbat is feitelijk een uitbeelding van de rust die elke gelovige wanneer dan ook ingaat. Want wanneer zou men de rust ingaan? Kijk of mensen de Hebreeënbrief kennen hier. Wanneer gaat men de rust in? Op de 7e dag? Nou, dan in ieder geval. Als je in de 7e dag de rust niet ingaat, dan nooit niet. Maar wanneer gaat men de rust in? Heden, dat is het antwoord. Ja, heden, zo gij zijn stemmen hoort, staat er. Ongeacht welke dag van de week het is. En daar gaat het om. Want het gaat erom dat als men gelooft in Het woord van God, en dus meer speciaal wanneer men gelooft in het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, dan gaat men ogenblikkelijk de rust in en dan is het voortaan alle dagen Sabbat. Vandaar dat er mensen zijn, volgens Romeinen 14, die alle dagen achten. Staat daar, hè? De een acht de ene dag boven de andere acht alle dagen, staat er. Voor ons is het alle dagen Sabbat. En of dat zaterdag of zondag is, dat maakt dan ook al niet meer uit. Zie? Nou, hoe dan ook, de wet leerde dat de os of de ezel, die moesten, os of de ezel, hè, we lopen weer tegen kerstfeest, die moesten van de kribbe, zie hoe dat kerstfeest was, losgemaakt worden om water, om leven te krijgen, namelijk. Daar ging het om. Ook op de Sabbat, hoewel het anders in strijd met de wet zou zijn. En de Heer zegt, wel, we hebben niet een os of een ezel, we hebben nu een dochter Abrahams. Waarmee maar we zien dat os en ezel inderdaad beelden zijn van zonen en dochteren van Abraham. Van de erfgenamen van de beloften. En die zouden ook op de Sabbat, of juist op de Sabbat, losgemaakt moeten worden om te drinken van het water des levens. Een beeld van de kennis des Heren, waarmee de aarde in die zevende bedeling ook inderdaad vol zou zijn. En waarbij levende wateren zouden stromen vanuit het huis Gods en zo. Ja, zo kan ik nog uren doorgaan natuurlijk, maar dat doen we niet, hè. Dus deze was een dochter Abrahams. Wel, als je een os en een ezel, dat is maar redeloze dieren, stom vee heet het bij Petrus. Als je die al losmaakt om te kunnen drinken, dan zou je dus zeker deze Jodin los moeten maken. Hè? Op moeten richten. Opdat zij zou kunnen drinken, opdat ze tot het leven zou kunnen komen. Deze, een dochter van Abraham, die werd door de tegenstander, Satan, de Hebreeuwse term wordt gebruikt, die werd door de Satan 18 jaren gebonden, een beeld van de slavernij onder de eerste beginselen van deze wereld. En moest die niet losgemaakt worden van deze dag, van deze band, op de dag des Sabbats? Nou, als je één dag van de week wilde uitzoeken om dit te doen, hè? Dan zou het per se de zevende moeten zijn. Want God heeft de zevende dag geheiligd en gezegd dat men zou rusten op de zevende dag. Staat in Hebreeën 4 nog steeds hoor. Maar niettemin hangt het niet van die dagen af, want het is altijd een heden waarop men kan komen tot aanvaarding van het woord van God wat ten leven leidt. Want waardoor wordt men genezen, waardoor wordt men verlost? Door alles wat uit de mond Gods uitgaat. En het was ooit water. Wat uit de mond Gods uitging, uit de mond van de Heer Jezus bedoel ik nu. In Johannes 9, wat verbonden werd met het stof van de aardbodem. Hij maakte zo slijk, staat er. Het werd gestreken op de ogen van deze blinde. En daarna werd hij opnieuw gestuurd naar Siloam. Je moet je voorstellen, hij werd opnieuw gestuurd, want zo bedoel ik het, naar het woord van God, naar het Oude Testament. Hij had een ontmoeting gehad met wat uit de mond Gods uitging. Het mondwater dus. En met degene die tegelijkertijd is, dus niet alleen de zoon van God, maar ook de zoon des mensen. Dat wil zeggen, hij was ook uit de stof der aardbodem. En die twee samen, het speeksel uit de mond des Heren en het stof van de aardbodem samen, zijn een beeld van de Messias. Die de zoon van God en de zoon des mensen is. En wanneer men daar een ontmoeting mee heeft, als je daar tegenaan loopt, om het maar zo te zeggen, dan gaan je ogen open en dan wordt je rug recht en dan worden je benen weer recht en nog een paar dingen die ik niet eens durf te noemen. Maar, want dat meen ik echt. Want dan komt er leven tot stand. En dat is wat hier gebeurt. En als men dan zich opnieuw wendt tot de schriften, deze schriften, dan blijken het levende woorden Gods te zijn. Dan blijkt het water te zijn van Bethesda, wat in beweging gebracht is en als men daarin ondergaat, ontvangt men inderdaad de verlossing. En dan gaat men weliswaar uit deze wereld. Dan sterft men weliswaar. Maar dan gaat men een nieuwe leven in. Het leven van Christus. Amen. Zullen we danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader dat wij ook als scharen ons mogen verblijden over de dingen die van u geschied zijn. We danken u dat we ons mogen verblijden over het verschijnsel dat weliswaar deze oude wereld geen vrucht kan voortbrengen en verstorven is. Dat deze oude schepping een onvruchtbare vrouw is. Maar we danken u dat we het leven mochten ontvangen van u, de schepper zelf, de man die leven geeft. We danken u, Vader, dat we die waarheid op zoveel plaatsen in uw woord mogen terugvinden. In de letterlijke uitspraken die u gedaan hebt, de directe onderwijzingen en uiteenzettingen in uw woord, maar ook door de vele illustraties en zelfs door de vele gelijkenissen over hetzelfde onderwerp. En we danken u, Vader, dat we deze dingen mogen leren verstaan. Dat maar één ding van belang is. Dat wij komen tot aanvaarding van het woord. Het woord is levend wat u gesproken hebt. Het evangelie onze zaligheid. Het woord over de verheerlijking van Christus die beeld Gods is. We danken u vader dat uw woord eens het leven gaf aan deze oude wereld. Maar bovendien dat datzelfde woord opnieuw leven geeft. En een begin maakt aan deze nieuwe schepping waarvan wij reeds deel uitmaken. Wij danken u, Vader, dat wij uit uw woord mogen leren verstaan dat één voor allen gestorven is en dat allen dus gestorven zijn. Maar dat wij die geloven deel hebben aan het leven van Christus en daarom in Christus een nieuwe schepping zijn, zoals u het in uw woord gezegd hebt. Wij danken u, Vader, dat we ook op deze eerste dag der week daarbij stil mochten staan. Een dag die ons herinnert aan de opstanding van onze Heer en Heiland, die een nieuw begin maakte, nieuw leven gaf en een nieuwe schepping tot stand bracht. En vader, hoewel deze dingen nu nog verborgen zijn, mogen ze voor ons zeer reëel zijn. Mogen we ons daarvan afhankelijk stellen, mogen we ons geborgen weten, verborgen weten met Christus in uzelf. Wij danken u, vader, dat wij rechtop mogen gaan. Dat we ons hoofd omhoog mogen richten en het hart naar boven mogen richten. Omdat we uit uw woord geleerd hebben dat hier beneden, in deze oude wereld, de vervulling van uw belofte niet te vinden is. We danken u daarom ook dat we in hopen zijn zalig geworden en onze blik mogen richten op de vervulling van al datgene wat nog niet vervuld is, maar wat zal vervuld worden in de betrekkelijk nabije toekomst. We danken u, Vader, dat we ook op deze dag onze blik mogen richten op u, die de dood overwon en gezeten is op de troon der genade aan de rechterhand Gods. Wij danken u, Vader, dat we in die heerlijkheid van onze Heiland, onze Christus, mogen delen. Amen.